Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe aflevering van Elke dag telt. Vandaag gaan we een brief lezen, een brief geschreven door Johannes Paulus I aan dichter Francesco Petrarca. Ook gaan we het kort hebben over de plechtigheid, het feest van de aankondiging van de Heer, dat normaal gezien altijd op 25 maart wordt gevierd. Dat was gisteren dus, maar omdat deze datum in de Goede Week valt, wel, dan wordt het feest verzet. Daar gaan we vandaag zeker over hebben. En we gaan ook een klein fragmentje beluisteren van de nieuwe aflevering van Katovisie, dat u elke vierde dinsdag, als ik me niet vergis, vierde dinsdag van de maand om 13 uur, wel, dan kan u een nieuwe aflevering van Katovisie beluisteren op de radio. En we gaan dat vandaag ook graag aankondigen met een klein fragmentje. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Dit is Gerald Troost met het lied 10.000 redenen.
Nu zijn hij.
Gerald Troost met zijn Nederlandstalige versie van 10.000 redenen, 10.000 reasons. Beste luisteraars, we gaan een brief voorlezen. Ik heb het daar juist reeds gezegd. Het is een brief geschreven door paus Johannes Paulus I toen hij nog gewoon bisschop was. En het is eigenlijk een brief, u weet het, we hebben het in het programma Elke Dag Telt al vaker gehad over die brieven. We hebben er al verschillende voor gelezen. Brieven aan beroemde mensen. En het is een verzameling dat beschouwd wordt als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durende pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. En de brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En deze brief, beste luisteraars, wel, die is geschreven aan een Italiaanse dichter, Francesco Petrarca, en heeft als thema, om het zo te zeggen, de biecht 600 jaar later.
Brief aan Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, dichter uit Arezzo, leefde van 1304 tot 1374. Hij leidde een zwerversbestaan. Heeft in Florence en in de Provence geleefd, op zoek naar een stilte die hij alleen in Vaucluse, in Frankrijk, en in Arcois, bij Padua, wist te vinden. Zijn roem dankt hij aan zijn canzoniere, een bundel verzen van 366 sonetten, balladen, zangen, die door een niet beantwoorde liefde voor Laura geïnspireerd zijn. Een onovertroffen voorbeeld van stilistische elegantie en compositiekunst. De biecht 600 jaar later. Doorluchtige dichter. In Italië en daarbuiten wordt dit jaar de 600ste verjaardag van uw overlijden herdacht. Dat is dan in het jaar 1974 en Petrarca was gestorven in 1374. Tijdens congressen, in studies en artikelen wordt de aandacht gericht op uw gestalte, op bepaalde aspecten van uw leven, van uw persoonlijkheid of van uw omvangrijk literair werk. Zoveel eeuwen na uw dood treedt u levendiger dan ooit aan het voetlicht en weet uw belangstelling op te wekken bij de mensen van vandaag, voor de geleerde, voor de subtiele psycholoog, de politicus, de hartstochtelijke toerist, de oprechte en tegelijk kritische christen die u was, en voor wel 100 aspecten meer. Zal er ook iemand over u spreken als de berouwvolle zondaar die telkens weer in het kwaad verviel? De christen die dikwijls dorstte naar heiligheid, maar niet in staat was zich kort en goed los te maken van de zonde en vaarwel te zeggen aan de grote en kleinere passies die u lief waren? Ik weet het niet. Zo ja, dan moet ook uw houding tegenover de biecht aan de orde komen. Want u ging te biechten, doorluchte Petrarca. U schreef eens uit Rome aan uw vriend Boccaccio en vertelde hem het ongeluk dat u overkomen was. Een ferme trap van een onbeslagen paard tegen uw kostbare knie, met als gevolg 14 dagen hevige pijnen. Maar ik aanvaard alles als afbetaling voor mijn zonden, schreef u, en ter vervanging van de penitentie die mijn al te goede biechtvader mij niet heeft opgelegd. Hoeveel toewijding u aan de dag hebt gelegd bij het onderzoeken van uw ziel tot in haar meest verborgen plooien, blijkt uit uw boeken. Wanneer u schrijft te veel behagen geschept te hebben in talent, welsprekendheid, verworven cultuur en zelfs in het goede uiterlijke voorkomen. Wanneer u zich verwijt te dorsten naar eer, gemak, rijkdom en te vaak toegegeven te hebben aan de wellust. U zucht om de banden van de hartstocht die u maar niet kon verbreken, over de macht van de slechte gewoonte, over de bittere smaak van het opnieuw vervallen in de zonde. In een brief aan uw broer die monnik was, betreurt u uw zucht naar de meest elegante kleren, uw angst dat ook maar een haar verkeerd zou gaan zitten en een lichte wind uw zorgvuldige opgemaakte kapsel in de war zou brengen. De krulijzers in uw haar storen u in uw nachtrust en bezorgen u ergere pijnen dan een wrede piraat iemand aandoet. Maar daarom zint het nu nog niet ermee op te houden. En in gedachten spreekt u met Sint Augustinus en legt hem verontrustende problemen voor, zoals: het vallen is mijn zaak, maar het liggen, het niet opstaan, hangt niet af van mij. Dat hangt ook van u af, antwoordt Augustinus. U zegt daarop: maar u ziet toch dat ik ween over mijn miseries? En Augustinus: het komt er niet op aan te wenen, maar te willen. Gelukkig hebt u nooit het juiste beginsel zelf uit het oog verloren, namelijk: God kan mij redden, ondanks mijn zwakheid. De barmhartigheid van God verjaagt de angsten, lost veel problemen op. Zijn wij, 6 eeuwen later, als boetvaardige zondaars beter of slechter dan u? Dat is een vraag die mij benieuwd maakt. Geringer, zo lijkt me, is bij ons de bereidheid om de begane misstappen te erkennen. We zeggen dikwijls: Heilige Maria, bid voor ons zondaars. En: Vader, vergeef ons onze schuld. Of: Lam Gods, ontferm u over ons. Maar dit zeggen we heel oppervlakkig. In de praktijk rechtvaardigen we ons met de meest vreemde uitvluchten, zoals: wij zijn vrij, zelfstandig, rijp, en beroepen we ons op de eisen van de natuur, het instinct, de cultuur of de mode. De Bijbel stelt in het boek der Spreuken het geval van een overspelige vrouw zo voor, namelijk: zij eet en spoelt zich de mond en zegt: ik heb geen kwaad gedaan. Die vrouw, beste Petrarca, is een zinnebeeld. Zij geeft grotendeels onze tolerante christelijke beschaving weer, zoals zij is. Tranen die u vroeger niet ontbraken, ontbreken ook ons niet. Het willen is het dat tekortschiet. Of beter, dikwijls komen we wel zo ver dat we verwerpen wat we met de zonden hadden gewild en afkeuren waar we eerst mee ingestemd hadden. Maar we komen niet tot wat veel praktischer is, namelijk de gelegenheid te ontvluchten. U, die zelfs bij het bestijgen van de Mont Ventoux de Confessionis van Augustinus nog hebt meegedragen, u kent het geval van Alypius. Deze, een vastberaden man die oppermachtige senatoren wist te weerstaan, was van Afrika naar Rome gekomen en had weerzin en haat opgevat tegen de gevechten van de gladiatoren, die als schouwspel voor het volk elkander doden. Enkele vrienden stelden hem voor tenminste 1 keer het gevecht bij te wonen. Alypius antwoordde: nee, maar zei tenslotte: goed, ik zal er zijn, maar als een afwezige, en ik zal het winnen van u en van het schouwspel. Hij ging dus om het kwaad te tarten. Nadat hij zich in het theater had neergezet, deed hij dan ook de ogen dicht om zelfs niet te kunnen zien. Jammer genoeg stopte hij zijn oren niet dicht. Op een bepaald ogenblik deed een ontzaglijk gehuil van de menigte hem opschrikken. Hij opende de ogen uit louter nieuwsgierigheid, maar het zien van al dat bloed en het zich volzuigen met wreedheid, het was 1 en hetzelfde. Niet alleen wendde hij zijn blikken niet meer af van het schouwspel, maar hij hield ze strakker op gericht. Hij ademde de razernij in zonder het te merken. Kreeg de smaak van het vechten beet. Dronken van bloeddorstig genoegen. Hij was niet meer degene die gekomen was. Hij keek, riep, werd geestdriftig. En toen hij daar wegging, had een koorts hem bevangen die hem ertoe dreef er telkens terug te keren en anderen daarheen mee te slepen. Wel beterde hij zich nadien, maar pas veel later, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 8 van de Confessionis. Met die verregaande zwakheid van Alypius, later bisschop en heilige, zijn we helaas allemaal min of meer behept. Daarom ook worden we in elke biecht aangespoord te bidden. Ik maak het vaste voornemen de gelegenheden tot zonden te vluchten. Maar ik vrees dat wij meer dan u tekortschieten in vertrouwen op God. Zeker, God is de vader van de verloren zoon. Jezus is de goede herder, die het verdwaalde schaap naar de stal terugdraagt. Die vergiffenis heeft geschonken aan de overspelige, aan Zacchaeus, aan de goede moordenaar. Tot zover kunnen wel allen meegaan, of althans bijna allen. Sommigen echter huldigen het standpunt: ik zal het wel rechtstreeks regelen met hem. En zij weigeren uw voorbeeld, beste Petrarca, te volgen van het gesprek met de biechtvader, die bemiddelt tussen God en de zondaar op grond van Jezus' woorden tot de apostelen: wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven. Deze mensen beseffen niet dat het de functie van de biechtvader is niet maar de zondevergeving te bevestigen, die reeds is ingegaan, maar, overeenkomstig een oordeel, de vergeving te doen ingaan. En dit oordeel mag niet van willekeurige overwegingen afhangen. Jij bent me sympathiek, ik geef je de absolutie, bijvoorbeeld, maar moet steunen op zekere en juist gewaardeerde gegevens, die alleen de penitent, namelijk door zijn eigen belijdenis, vermag te leveren. U, Petrarca, vond uw biechtvader te goed. Wie in onze tijd goed wil biechten, zoekt zich goede biechtvaders, maar geen al te goede. Onze Augusto Conti, vermaagd filosoof uit de neoscholastiek, heeft een heel hoofdstuk vol warme erkentelijkheid aan zijn biechtvaders gewijd in het boek De Wekstemmen voor de Ziel. Over de heilige Franciscus van Sales hebben de heilige Jean de Chantal en andere penitenten hun grote tevredenheid uitgesproken. Omdat hij in de biecht was als een vader en geneesheer, die vooral moed wist in te spreken. De heiligheid, zei hij, bestaat in het bestrijden van de gebreken. Maar hoe ze te bestrijden als er geen zijn? Hoe ze overwinnen als we er geen tegenkomen? In deze strijd af en toe gewond te worden, betekent nog niet overwonnen te zijn. Overwonnen is alleen hij die leven of moed verliest. Winnaar is al wie vastberaden doorgaat met vechten. Dat is het type biechtvader dat de mensen vandaag verwachten. In zijn leiding zeer beslist, maar ook vol begrip. God beminnend, maar tevens de problemen van de mensen kennend. Weliswaar wordt tegenwoordig, volgens de wens van de kerk, het hoofdaccent minder gelegd op de belijdenis van de zonden dan op de bekering, in bijbelse zin voorgesteld als verwijdering van de zonde, en meer nog als toenadering tot God en innige vereniging met hem. Laat u verzoenen met God, zei Sint Paulus. In onze dagen wordt dan herhaald en wenst men dat de verzoening wordt voorafgegaan door de lezing en de meditatie van Gods eigen woord. Wij gaan naar God als Hij ons eerst roept en aanspreekt. En zijn woord wil men dan ook, in zover mogelijk, niet tot ieder van ons afzonderlijk gericht zien, maar tot velen in gemeenschap bijeen. Gij, middeleeuwers, beste Petrarca, hebt van de biecht een hoogst persoonlijke en geheime zaak gemaakt. Vandaag daarentegen denkt men liever met heimwee terug aan de allereerste tijden, toen, na het einde van de vasten, de bisschop de hand gaf aan de eerste van de openbare boetelingen, en deze op zijn beurt aan heel de lange rij van de overigen, die aldus de kerk werden binnengeleid voor de plechtige verzoening. Hoe vaak u te biechten ging, weet ik niet. In die middeleeuwen van u werd veel gebruik gemaakt van de biecht en weinig van de communie. Vandaag lijkt het omgekeerde te gebeuren. Ook vrome zielen tonen zich een beetje allergisch voor de veelvuldige biecht en de biecht van devotie. Zij doen me denken aan de knecht van Jonathan Swift. Eens na een nacht in een herberg vroeg de schrijver 's ochtends om zijn laarzen. Toen zijn knecht ze hem bracht, zag hij dat ze nog helemaal vuil waren. "Hoe bestaat het? Je hebt ze niet eens gepoetst," riep hij. "Och," zei de knecht, "ik dacht zo, het heeft geen zin. Na enkele kilometers reizen zitten ze immers toch weer onder het stof." "Nou goed, maak dan nu de paarden maar klaar voor het vertrek." Kort daarop stonden de paarden te trappelen buiten de stal en ook Swift was helemaal gereed voor de reis. "Maar wij kunnen toch niet vertrekken zonder ontbijt," opperde de knecht. "Och, dat heeft geen zin," antwoordde Swift, "want na enkele kilometers reizen zou je toch weer honger hebben." Beste Petrarca, geen van ons beiden kan, dunkt me, de logica volgen van de knecht van Swift. Zal de ziel weer vuil worden na de biecht? Dat is heel waarschijnlijk. Maar haar nu toch schoon houden kan alleen maar goed doen. Ook omdat de biecht niet enkel het stof van de zonden wegneemt, maar tevens een bijzondere kracht schenkt om ze te vermijden en de vriendschap van God opnieuw versterkt. September 1974.
Genade, God van trouw.
En u hoorde het lied Gebed om vergeving van de groep Sela.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Al eeuwenlang wordt het feest van de aankondiging van de Heer gevierd op 25 maart. Dat was gisteren dus. En deze dag valt precies 9 maanden voor de viering van Kerstmis, 25 december. Soms valt 25 maart echter in de Goede Week, wat in de Westerse Kerk betekent dat de liturgische viering wordt opgeschort. En wanneer dit gebeurt, zoals dit jaar, wordt de liturgische viering verplaatst naar de eerstvolgende beschikbare weekdag die geen plechtigheid is. En omdat de week na Pasen, het Pasoctaaf, wordt beschouwd als een week van plechtigheden, wordt het feest van de aankondiging van de Heer nog verder naar achteren geschoven. Het is zo dat dit jaar het feest verplaatst wordt van 25 maart naar helemaal maandag 8 april. En dit betekent dat alle liturgische lezingen en gebeden voor de plechtigheid, het feest van de aankondiging van de Heer, gebruikt worden op 8 april, ook al is het niet 25 maart. En hoewel we de feest van de aankondiging van de Heer persoonlijk misschien een beetje hebben kunnen gedenken gisteren op 25 maart en kunnen uitkijken naar Kerstmis op 25 december, hebben de liturgische teksten dit niet vermeld. En hebben ze zich in plaats daarvan gericht op de laatste week van Jezus' aardse leven, tijdens deze Goede Week. Dus daarom, beste luisteraars, maandag 8 april zullen we de aankondiging van de Heer vieren.
volle Gnade. Ave, Ave Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Unbefleckte Jungfrau, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
En u hoorde een mooie gezongen litanie tot Onze Lieve Vrouw, gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Sandesh Manuel. En we hadden het daar juist over het feest van de aankondiging van de Heer, beste luisteraars, dat dit jaar omwille van de Goede Week gevierd wordt op 8 april. Wel, dat betekent natuurlijk niet dat Kerstmis verlaat wordt. Dat blijft natuurlijk gewoon 25 december. Vandaag, beste luisteraars, en dat is zo voor iedere vierde dinsdag van de maand om 13 uur, en dan met een herhaling op zondag van diezelfde week om 13 uur, kan u luisteren naar het programma Katovisie. Dat wil zeggen dat u vandaag een nieuwe aflevering kan beluisteren. En het zal een eerste deel zijn van een hele lange film, namelijk een film over de 10 geboden, de Ten Commandments. Het is een film uit 1956 die ongeveer 4 uur duurt. Dat wil zeggen dus heel lang en dat ze in de aflevering van vandaag maar een deeltje gaan kunnen bespreken. We zullen in totaal 3 afleveringen hebben over deze mooie film. De hoofdrol, Mozes dus, wordt gespeeld door niemand minder dan Charlton Heston, vooral bekend van zijn rol als Ben-Hur. En hij was zelf katholiek en speelt de rol van Mozes vol overtuiging. En ja, die film over de 10 geboden vertelt dus het levensverhaal van Mozes vanaf het begin tot het einde van zijn leven. Het is dus een oude kaskraker dat u vandaag kan beluisteren om 13 uur en komende zondag ook om 13 uur. Ik stel voor dat we luisteren naar een klein fragmentje uit de uitzending.
We worden geïntroduceerd aan Joshua. Hij staat op een hoge ladder en is beeldhouwer. Hij is in een Egyptisch monument aan het kerven. Lilia, het meisje dat de man te drinken gaf, is het vriendinnetje van Joshua. Ze zeggen tegen elkaar hoe zwaar het leven is als slaaf en dat ze hopen dat God hun gebeden eindelijk mag verhoren. Dathan, de Egyptische opzichter van de slavenafdeling waar Joshua en Lilia werken, is genadeloos. Hij regeert met ijzeren hand.
Enough. Bring those bricks up and get on. You, there's other swine to water.
Water, girl. Water.
Get those bricks back on.
Here. Water, Lily.
My name is Lilia.
To me, you are a lily. And I want water.
Water. Joshua. Joshua, I thought you'd never come down.
Water before love, my girl.
Does it take the whole Nile to quench your thirst?
No. Just your lips.
Be careful, my love. Dathan's eyes can see through stone.
Dathan is a vulture, feeding on the flesh of his own people.
When he looks at me, I'm afraid.
If he touches you, I'll strangle him with his own whip.
And bring death to 1,000 of us.
Is life in bondage better than death?
Joshua, we must have hope. God will send us the deliverer.
Hope. On the heels of every hope walks Dathan.
Ramses komt met zijn rijtuig aan. Hij zegt tegen Dathan dat hij zijn ogen moet openhouden voor een man die zich uitgeeft als verlosser. En als hij die vindt, moet die meteen opgesloten worden. Dathan krijgt een gouden muntstuk van Ramses om hem extra te motiveren. Dat de Hebreeuwse slaven een grote steen aan het verplaatsen zijn. Met 50 man duwen ze in rijen van 3 met houten balken de grote steen. Jochebed, de moeder van Mozes, moet olie onder de steen smeren, zodat hij gemakkelijker glijdt. Ai, ze blijft met haar sjaal hangen onder de steen. Ze roept om hulp. Wat ze ook probeert, ze geraakt niet los. De Egyptische soldaten zijn onverschillig en negeren haar. Ze bevelen de slaven om verder te duwen.
En u hoorde een fragmentje dus van het programma Katovisie, een nieuwe aflevering, vandaag om 13 uur en zondag ook om 13 uur.
Zijn wij dat hij de dood.
zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we naar gewoonte met een Bijbelversje dat we trekken uit ons mandje. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Heer, leer ons bidden. Het komt uit het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 11, vers 1. Heer, leer ons bidden. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria, en tot morgen.